Welkom bij Radio Maria tijdens ons jubeljaar. We danken de Heer en al de luisteraars van onze radio voor de onophoudelijke steun. Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom hier in deze bijzondere uitzending. Ondertussen een vijfde terugblik op het missiecongres dat dit weekend heeft plaatsgevonden in de basiliek van Koekelberg. Een vijfde terugblik en ook een laatste terugblik waar we u gaan laten luisteren naar vele interviews en getuigenissen van mensen die hebben deelgenomen aan dat missiecongres. We starten met een interview met twee dames die het hadden over initiatief van catechese voor volwassenen.
Beste luisteraars, intussen heb ik twee Franstalige dames bij mij hier in de lounge van Radio Maria. Zij komen ook een atelier, een workshop geven hier op het missiecongres. Ik ga hun vragen zichzelf voor te stellen en een beetje te vertellen over hun atelier. Bonjour, merci d'être venu chez nous dans notre lounge de Radio Maria. Voulez-vous présenter d'abord à nos auditeurs. Qui êtes-vous?
Bien, moi je m'appelle Dani Pack, j'habite dans la région de la Louvière, je suis belge donc, et je suis mère et grand-mère aussi dans la vie, je dirais, de notre proposition. Nous sommes dans une association de catéchèses d'adultes qui propose des catéchèses d'adultes et je préside cette association qui est internationale.
Ja. Dus haar naam is Dani Pack en ze is afkomstig uit de regio La Louvière. Ze is dus Belg, ze is moeder en grootmoeder en ze is voorzitter van de catechetische beweging eigenlijk, die ze hier ook op het missiecongres kon presenteren en die eigenlijk een internationale beweging is. Merci. Et vous, madame?
Je suis Brigitte Dehain, je suis liégeoise et je suis animatrice de groupe de messages. J'ai une petite responsabilité aussi au niveau de messages internationaux. J'aide un petit peu au secrétariat. Et je pense que ce qui est important, c'est surtout de dire que j'ai suivi ce qu'on appelle un groupe de base pour me former à la catéchèse. Et il y a de cela certainement une bonne vingtaine d'années. Et j'y suis toujours parce que je suis convaincue de l'intérêt pour chacun de faire ce groupe d'apprentissage de lecture de la Bible dans le contexte et avec toutes les découvertes archéologiques d'aujourd'hui.
De andere dame is mevrouw Brigitte Dehain. Zij komt uit Luik en zij is ook, zij maakt ook deel uit van Message, want dat is de naam van het catechese project waar ze deel aan hebben. Ze zegt, ik heb ook een kleine taak in het internationale gedeelte van Message. Ze zegt, ik heb 20 jaar geleden zelf vorming gevormd om catechese te kunnen geven. En nu, 20 jaar later, ben ik nog altijd betrokken, omdat ik het heel belangrijk vind om mensen te vormen, catechese te geven en in het bijzonder aan de hand van de Heilige Schrift. Ik ga ze nu vragen om wat meer te vertellen over wat Message dan precies is en hoe het catechetisch traject eigenlijk verloopt. Oui, et voulez-vous nous raconter un peu plus sur Message? Donc, c'est une catéchèse pour adultes à travers de la Bible.
Mm-hmm.
Oui,
c'est bien
oui,
ça.
C'est ça. Oui. Oui, mais voulez-vous en parler un peu à nos auditeurs pour le présenter?
Voilà, cette catéchèse pour adultes est née il y a déjà une cinquantaine d'années. C'est en fait la grâce qu'un exégète français du nord de la France a reçu du Seigneur, un appel à travailler la Bible en y découvrant les questionnements à partir des événements, des expériences des hommes depuis toujours, du sens qu'avait la vie et quelle relation à l'au-delà, aux divinités, à Dieu, les hommes depuis toujours recherchent. et le sens que ça peut apporter à leur vie. Et donc, lui-même a fait tout un parcours, et en particulier, il a été présent au Concile Vatican II dans les années où ça se tenait, et a été très, très touché. Ça l'a très fort rejoint, les documents Dei Verbum et Nostra Aetate. Et à partir de là, il a vraiment poursuivi ses recherches aussi à Jérusalem avec les Juifs. Cette recherche de la naissance de la foi d'un peuple, et qui commence évidemment au début dans la Bible, mais qui n'est pas si chronologique qu'on peut le penser. Et donc, il a travaillé vraiment cette expérience de Dieu qui est présent à l'humain. Et aux petits, aux peuples, aux tribus d'abord, semi-nomades avec nos ancêtres. Et cette foi qui est que Dieu aime et accompagne son peuple depuis toujours, et que le peuple répond à cette présence qui lui donne la vie, qui lui donne la délivrance, la possibilité d'exister, d'avoir un sens dans sa vie et d'être accompagné par celui qui est.
Ik ga het even proberen samenvatten. Dus Message is 100 jaar geleden eigenlijk al ontstaan. De oprichter was een exegeet die zich natuurlijk bezighield met de studie van de Bijbel. En in de Heilige Schrift ontdekte hij de ervaring van de mensen van alle tijden, onze voorvaderen. En dan de manier hoe God daarmee op weg gaat en hoe er een wederzijdse band ontstaat, de vragen, de fundamentele ervaringen die ook onze voorvaderen hadden. En op basis daarvan heeft hij eigenlijk een catechetisch project uitgewerkt, een traject liever. En hij was ook aanwezig op het Tweede Vaticaans Concilie en daar was hij zeer geraakt door bepaalde teksten zoals Dei Verbum en Nostra Aetate. En hij heeft dan verder uitgediept. Hij heeft zich ook verdiept in de geschiedenis eigenlijk achter de Heilige Schrift. Want we hebben soms een beeld dat het echt een chronologische tekst is, maar dat is niet per se zo. Hij heeft dan iets uitgewerkt waar er een antwoord op gegeven wordt op de fundamentele vragen van de mens van in het begin. En dan hoe het heilsverhaal van het christendom dan doorheen de Bijbel eigenlijk wordt ontsloten en zo aan de mensen bekendgemaakt. Ik ga u nu een beetje vragen over hoe dat dan precies in zijn werk gaat, want het catechetisch traject heeft het over verschillende drempels, les seuils de la foi. Ik ga nu vragen of ze dat een beetje kunnen toelichten. Donc, le parcours biblique a des seuils de la foi. Et c'est pour découvrir, interroger et approfondir sa foi. Et de quel seuil parle-t-on ?
Je pourrais préciser quand même une chose et puis je donnerai la parole à Brigitte, c'est que le fondateur s'appelle Jacques Bernard.
Mevrouw, Danny wil nog even toelichten dat de stichter eigenlijk, de oprichter, Jacques Bernard heet. Père Jacques Bernard, c'est ça, hein?
Alors, avant d'expliquer les seuils de la foi, je voulais aussi souligner que l'Esprit-Saint est au départ de cette catéchèse, parce que Jacques Bernard, justement, lorsqu'il était en retraite à Jérusalem, puisqu'en fait il a fréquenté très intensément l'école biblique, l'école juive, l'école hébraïque, il a eu l'occasion de rencontrer des artistes. Et donc, cette catéchèse se fonde vraiment sur les œuvres, autant la musique que les œuvres de peinture, notamment l'artiste peintre qui est au départ de cette catéchèse, est une artiste convertie et qui exprime par son art, par son dessin, par ses couleurs, qui exprime vraiment cette conversion, cette découverte de Jésus à travers tout le cheminement à travers la Bible qu'elle a eu l'occasion de faire lors de cette retraite à Jérusalem.
Je vais d'abord traduire. Mevrouw Brigitte doet ook nog een toevoeging. Ze zegt onze stichter Jacques Bernard heeft dus ook in de Bijbelse school in Jeruzalem lesgevolgd, gestudeerd eigenlijk, toen hij daar op retraite was, op rust, denk ik. En ze zegt, hij heeft dus daar ook een kunstenaar leren kennen die mee aan het begin staat van het Bijbels parcours. En dit was een bekeerling die in zijn kunst eigenlijk echt uitdrukt hoe hij Christus ontdekt heeft doorheen de Bijbel en de verlossing van Christus eigenlijk heeft ontdekt. En ja, we zien ook in de folder die ze bij hebben dat er heel mooie schilderijen in staan. En dit is dan denk ik van die kunstenaar. Les peintures dans votre...
C'est de cet artiste.
Oui.
Et en fait, cet artiste, ainsi que l'exégète, cet artiste connaissait très bien Marthe Robin. Elle faisait partie de son cheminement vers la conversion.
Deze artiest kende ook Marthe Robin heel goed en ze heeft een invloed gehad op zijn bekering.
Et donc, ils sont allés rencontrer Marthe Robin à la suite de cette rencontre à Jérusalem. Et Marthe Robin les a convoqués à créer cette catéchèse pour adultes dont le monde avait grand besoin, à partir de la beauté et de la parole de Dieu.
En ze zijn dan eigenlijk ook bij Marthe Robin te raden gegaan. En zij heeft toen eigenlijk bevestigd in het belang van dit catechetische aanbod, vertrekkend vanuit de schoonheid, om zo de blijde boodschap bij de mensen te brengen.
Voilà. Alors, au niveau des seuils de la foi, donc, quelle était votre question? Je pense que on peut partir... Ces seuils de foi, donc c'est l'exode, l'exil, Jésus et l'Église. C'est les quatre grands seuils qui sont décrits. Mais je pense qu'il faut surtout partir de toute une série de grandes occasions d'approfondissement de la foi, aussi bien à travers l'histoire du peuple de Dieu, au temps des exodes, que dans notre propre vie aujourd'hui. Nous sommes aussi toujours en train d'expérimenter cette découverte du Seigneur dans notre propre vie, et sous des formes parfois très élémentaires, je veux dire très basiques. Le peuple de Dieu a rencontré Yahvé progressivement, en passant d'une vie nomade à une vie plus sédentarisée et en identifiant quel était ce Dieu qui les faisait vivre.
Dus mevrouw haalt aan dat er dus vier grote drempels eigenlijk zijn van het geloof. De exodus, de ballingschap, dan Jezus en dan de kerk. Maar ze zegt dat is allemaal verbonden met belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis. Maar ze zegt, we mogen ook niet vergeten dat we ook in ons eigen concrete leven de Heer kunnen herkennen en ook op een progressieve manier, dus geleidelijk aan doorheen ons leven, zoals het volk van Israël doorheen de heilsgeschiedenis God steeds beter leert kennen, zo hebben we dat ook in ons eigen leven op concrete wijze.
Oui, c'est comme ça que, vous voyez, catéchèse, ça signifie comment ça fait écho en nous, dans nos vies, cette parole de Dieu. Et donc, c'est vraiment côtoyant cette foi dans la parole de Dieu qui progresse, comment nous, dans notre foi, savoir relire notre histoire de foi également et progresser dans notre foi par l'écho que ces expériences rapportées dans la Bible ont en nous et nous font grandir dans la foi aussi et dans notre recherche de sens. Et pour faire cet écho, pour que cet écho retentisse, nos outils sont de l'ordre de l'audiovisuel. Donc il y a une part esthétique de laquelle on part, qui est réalisée par des artistes, musiciens, peintres ou photographes, artistes, ou poètes, exégètes, théologiens, et qui permettent ces supports audiovisuels de recevoir un écho déjà en eux de cette parole qui provoque ce que cela provoque en nous. Et puis nous allons aller voir les contextes dans lesquels ces paroles ont été vécues. Et puis nous irons travailler ce que cela dit de Dieu et de l'homme au niveau de l'exode, puis de l'exil, et puis de Jésus et de l'Église chaque fois. Et puis nous aurons des temps de prière aussi pour vraiment rassembler toutes ces découvertes, tous ces échos, et puis un temps de partage aussi de relations aux échos dans nos vies aujourd'hui.
Dus mevrouw zegt dat de schrift eigenlijk in ons persoonlijke geloofsleven ook als een soort van echo kan dienen. Het is eigenlijk als een reflectie op ons eigen leven en zo dat we God ook kunnen herkennen in ons eigen leven. En ze zegt daarbij aansluitend heb je dan ook de kunstenaars die in de schoonheid in hun kunst eigenlijk weergeven hoe de schrift in hun eigen leven als echo werkt. En dat vormt dan een nieuwe bron van reflectie voor de deelnemers aan de catechese. En ze zegt, we maken dan ook altijd tijd voor gebed en ook deelmomenten. Dus dat eigenlijk ook een belangrijk onderdeel is. Ik ga nu nog vragen of ze iets kunnen toelichten van het internationale aspect van message. Message qui vient de Messe Alliance Jésus-Église. Oui, je vais vous demander encore, vous avez parlé de l'aspect international de Message. Donc, ça a été fondé en France. Vous êtes belge et vous êtes les représentatrices de Message en Belgique.
Il y a une présidente de la région Belgique, mais qui n'est pas ici. Donc, nous sommes animateurs belges, mais nous avons une responsabilité dans l'association internationale.
Oui, et voulez-vous raconter un peu de l'aspect international, parce que je ne pense pas que c'est présent dans la partie belge néerlandophone. Hein?
Non. Bien que j'en ai parlé au cardinal Daniels un jour, en fait, c'est présent dans la région germanophone.
Oui. D'accord.
Oui. Et traduit déjà, et en fait, c'est aussi présent. La traduction de tous nos outils et de nos documents ont été faits en anglais, en arabe, en polonais et en partie en lituanien également. Et donc, c'est présent au Canada, c'est présent en Afrique aussi, au Liban, en Guadeloupe, en Lituanie, en Pologne. Et donc, ça a été aussi présent, et ça l'est encore, mais plus faiblement, en Inde, à Singapour. Et voilà, yeah. Pour vous dire un
yeah. Ik hoop dat uw luisteraars het grootste deel zelf heeft begrepen, maar ik ga het niet allemaal kunnen opzommen, maar het gaat over Polen, waar de message ook aanwezig is, Litouwen, in Canada, in Afrika, maar ook in India, in Libanon, dus op verschillende plaatsen. En in België is het aanwezig in het Franstalig gedeelte en ook in het Duitsstalig gedeelte, maar nog niet in het Nederlandstalig gedeelte. Ik ga u nu nog vragen of ze wat ze dan ook precies gaan vertellen in de workshop. Voulez-vous nous raconter encore un peu de ce que vous allez partager avec les gens dans votre atelier?
Nous commençons par former des groupes. Hein. Alors la base de notre manière d'aborder la Bible, c'est un montage audiovisuel, donc qui est une création tout à fait originale, qui est protégée et tout. Et c'est ça qui est difficile à traduire. Il faut qu'il y ait une demande avant de pouvoir la faire traduire. Alors certains pays ont déjà entamé cette traduction, malheureusement pas encore en néerlandais, mais bon, l'appel est ouvert, on est tout à fait prêt à il faut évidemment les personnes qui soient capables de faire cette traduction, parce que c'est vraiment la spécificité, c'est ce montage audiovisuel qui se base donc aussi bien sur la photo, la musique et la peinture. C'est vraiment essentiel, quoi. C'est vraiment notre le cœur de notre méthode.
Ja, ze zegt in het hart eigenlijk, in het centrum van onze methode is er een audiovisuele presentatie. Zegt ja, er is poëzie, komt er aan bod, muziek, kunst. Het is eigenlijk een totaalpakket. En als dat in een andere taal wordt gebracht, moet dat ook op een goede manier worden vertaald. Op dit moment is dat nog niet het geval in het Nederlandse taalgebied, maar dat is natuurlijk altijd mogelijk. Ze hebben het ter beschikking, zegt ze.
Ja. Et donc dans notre groupe ici à l'atelier, ce que nous avons essayé de faire entendre, c'est justement que cet outil dont nous nous servons, nous avons passé la première séquence d'Exode pour que les personnes perçoivent un peu quel support est notre catéchèse. Donc c'est la Bible, mais c'est en même temps c'est audiovisuel. Et donc cette première séquence représente justement l'interrogation qu'on peut se poser, le sens que l'on recherche depuis toujours, et ces expériences qui sont reprises dans la Bible, mais qui sont, dans un premier temps, exprimées d'une manière tout autre que celle que Jésus va nous apporter, évidemment, mais donc qui est un langage biblique, qui est un langage fortement marqué par les réalités, les événements qu'ils vivent à l'époque où ils écrivent, mais aussi par les mémoires qu'ils ont gardées et qu'à un moment donné, quand on a l'alphabet, on va l'écrire. Et en même temps aussi, ces visions du monde que le peuple de Dieu croise sur son parcours, qui vont jouer beaucoup sur la façon dont ils vont exprimer leur foi également. Et donc, on a essayé, mais très rapidement, parce que nous partagions l'atelier d'une heure avec une autre proposition de catéchèse d'adultes, donc c'était très réduit le temps que nous avions pour ramasser tout ce que nous aurions voulu partager, puis nous aurions voulu faire réagir les personnes par rapport à cette première séquence audiovisuelle, mais c'était pas possible.
Oui, oui, voilà. Le temps était trop court, oui. Oui,
et donc toute l'évolution, ça va partir de comment Dieu s'est révélé dans l'histoire. Et alors, progressivement, le montage est notre support audiovisuel pour progresser dans cette évolution vers à travers toute la découverte du monothéisme, tout l'apport extraordinaire que nous ont apporté les prophètes, et puis nous allons entrer dans ce troisième seuil où comment se fait-il que nous ayons pu reconnaître le Messie, parce que les prophètes étaient là pour nous l'annoncer, et au moment où Jésus est arrivé, il a fallu que l'on dise, mais c'est lui, c'est le prophète annoncé. Ce qui n'a pas été évident, hein, dans la religion juive, tous ne l'ont pas reconnu. Et donc, voilà toute l'évolution que ce montage va nous amener à traverser, qui évidemment demande du temps. Hein, c'est un parcours qui n'est pas un parcours bref, c'est un parcours qui demande de vraiment se laisser imprégner et se laisser, je dirais, immergé dans cette grâce de Dieu à travers à l'égard de son peuple dans toute l'histoire.
Dus ik ga het nog even proberen samenvatten. Ze haalden aan dat ze in het atelier, in de workshop, hebben geprobeerd om een weergave te geven van het allerbegin van de eerste zinvragen waar de mensen mee zaten. Maar dat het eigenlijk vrij kort is, zo'n atelier, om echt recht te doen aan de diepgang en de diepgang eigenlijk van het totale traject. Ja, mevrouw haalde ook nog even aan van het is echt op een geleidelijke manier, maar het is geen kort traject dat men doorheen de profeten en dan naar de tijd van Jezus toe eigenlijk ook probeert uit te zoeken hoe het dan mogelijk was voor het Joodse volk, want ze hebben hem niet allemaal erkend, om Jezus te erkennen als de Messias. Maar dus een heel diepgaand Bijbelse weg die message aanbiedt. Ik ga hen nog bedanken voor het gesprek en voor hun enthousiasme en hen ook nog een hele mooie tijd op het missiecongres wensen. Oui,
je voudrais encore dire une petite chose. Cet outil audiovisuel qui a été mis au point, qui nous dit toute la théologie et l'exégèse dans un langage de poétique et dans le langage de l'art par la musique et la peinture ou la photographie, a été, avant d'être exploité, a été donné à voir à des compétences de l'Église qui sont Urs von Balthasar, qui a beaucoup apprécié cet outil en reconnaissant toute sa force, et également le cardinal Schönborn, qui est lui l'auteur, en tout cas l'auteur principal du catéchisme de l'Église catholique. Et donc c'est un outil audiovisuel qui n'est pas de la seule reconnaissance du mouvement, je dirais, de l'association, mais qu'il a été vraiment... on a invité des compétences à le regarder, à l'évaluer, et à en assurer la pertinence. Quoi.
Ja, ja. Mevrouw voegt ook nog toe dat het werkmiddel, eigenlijk het audiovisuele middel waarmee ze werken, dat het niet enkel door message ontwikkeld en bevestigd is, maar dat het ook in de kerk echt draagvlak en input heeft gekregen, onder meer van Hans Oers van Balthasar, die het ook echt als een heel goed middel ter catechese zag, en kardinaal Schönbrunn. Dus ja, om maar te zeggen dat het toch wel breed gedragen is. Ja, in de kerk.
Mais ça reste quand même accessible à tout. N'importe qui, le montage respecte vraiment la personne même qui ne connaît rien à la foi et qui veut commencer un chemin de foi. Ça, c'est quelque chose d'important.
Ja, en er wordt dan ook nog toegevoegd dat echt wel belangrijk is, ook al klinkt het heel veel en diepgaand en zo, het is echt een traject dat voor iedereen toegankelijk is, ook als je totaal geen achtergrond hebt, om echt kennis te maken met God doorheen de schrift. Je vous remercie et
merci beaucoup aussi de nous avoir donné cette occasion de parler avec les néerlandophones que nous souhaitons rencontrer également.
Oui, parce que jusque-là c'était pas à moi c'était pas connu. Voilà. Donc je vous remercie.
Nous avions invité le cardinal Daniels à un de nos congrès et voilà, je vais continuer à dialoguer un peu avec lui, avec son secrétaire, et en disant voilà, ça nous intéresserait vraiment qu'il y ait des personnes qui puissent découvrir cette proposition de catéchèse et que enthousiastes elles puissent se lancer dans la traduction. Mais voilà, c'est pas si simple que ça.
Peut-être avec
Radio Maria.
Avec Radio Maria, peut-être. On ne sait jamais qui peut l'entendre.
D'autant plus que Jacques Bernard est connu de Radio Maria en France.
Oui, c'est ça. Oui. Il est encore vivant?
Oui. Il habite à Lille.
Ah, parce que vous avez dit... C'est...
Ah oui, mais il a 87 ans et il travaille. Ah. Il va sortir un livre l'année prochaine, en janvier. Foi et univers. Je le conseillerai à tout le monde, mais il sera en français pour le moment.
Il faudra le traduire.
Oui,
c'est mais ça. Voilà, c'est...
Impressionnant. Merci beaucoup.
Voilà. Merci. Au revoir.
Op u alleen, mijn licht, mijn kracht. Stel ik mijn hoop, u zorgt voor mij. Door golven heen, door storm en nacht. Leid mij uw hand, u blijft nabij. Uw vrede diep, uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament, u bent de grond waarop ik sta. U werd een mens, u daalde neer. Onze pijn en schuld en strijd. U droeg de last, we rezen Heer, die ons van elke vloek bevrijdt. U sloeg de zonden aan het kruis en brengt ons bij de Vader thuis. Want door uw bloed, uw levenskracht, komen wij vrij voor God te staan. Van eerste kreet tot laatste zucht leef ik in u en u in mij. Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van u scheidt. Want u regeert, u overwint, u neemt mij aan, ik ben Gods kind. Totdat u komt, mij roept voor goed, bent u het doel van mijn bestaan.
En onze volgende gasten gaan het hebben over het initiatief Godspot.
En beste luisteraars, intussen is het zondag 20 maart, de intussen derde dag van het missiecongres. En bij ons in de lounge zitten twee gasten, Maaike en Bart van Godswat.
Ja.
Ja, we zouden graag jullie in de toekomst eens uitnodigen bij Radio Maria. Dat was al langer in onze gedachten, maar we ontmoeten jullie hier al vandaag op het missiecongres. Willen jullie misschien eerst even voorstellen en dan wat vertellen over jullie aanwezigheid hier op het missiecongres?
Ja. We zijn Maaike en Bart. We zijn al bijna 28 jaar gehuwd. We hebben een jongere van 15 jaar, een tiener, en een jongvolwassene van 22, Hanna en Nathan. Wij zijn gestart vorig jaar met Godspot als verzamelnaam voor eigenlijk wat dat we allemaal doen van gelovig engagement. Maar we waren eigenlijk al, dit jaar had 6 jaar zijn dat we bezig waren met de jongerenwerking. Jongeren op weg voor 12 tot 18 jaar.
Ja.
Verder hebben wij ook nog de Young Adult Meetings. Dat is voor jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar. En dan hebben we ook nog onze Alpha-cursus, die wij ook al een viertal keer hebben ingericht. En wij concentreren ons op Alpha Online.
Voilà. Sinds corona of deden jullie het ervoor ook al online?
Wij hebben zelf een aantal live cursussen gevolgd, maar wij zijn dan eigenlijk in corona, in volle corona-periode gestart met online alpha te geven.
Ja. Ja. En hoe gaat het precies in zijn werk, zo'n alpha-cursus en dan jullie young adult aanpak? En wacht, het is Jo, dat is de
jongeren op weg.
Jongeren op weg en young adult is...
Young Adult Meetings is jong... Adult Meetings, ja.
En ja, hoe gaat het precies in zijn werk? Heeft dat ook iets te maken met Alpha of is dat een andere aanpak?
Het is een stukje een andere aanpak. Dus eigenlijk de jongeren op weg is eigenlijk ontstaan vanuit ons dochter. We zijn 2016 naar Krakau geweest, naar de Wereldjongerendagen, als 16-jarige. En toen ze thuis kwam, had ze er echt een probleem mee. Met alle oppervlakkige gesprekken op school en over kledij en roddels, sessies en ik weet niet wat allemaal. En voor haar was er een hele grote nood aan diepte, aan verdieping. En ik heb zelf godsdienstwetenschappen gedaan. Dus voor ons was het meer dan dringende oproep wij moeten geloof doorgeven naar de volgende generatie. Laat ons die gelovige jongeren samenzetten. En we hebben dus eigenlijk heel expliciet gekozen voor een gelovige jongerenwerking. Dus eigenlijk is het echt wel een catechese dat we geven. Dus we gaan er altijd vanuit, wat hebben wij als christen, wat heeft de jongere als christen nodig in zijn rugzakje, in zijn bagage, om eigenlijk als christen door het leven te kunnen. En dat is altijd ons uitgangspunt. Dus en dan op die manier werken we onze thema's uit.
Ja. En is het dan voor jongeren die al een beetje vertrouwd zijn met het christelijk verhaal, of is het ook toegankelijk voor mensen die eigenlijk geen enkele achtergrond hebben?
Het is voor iedereen toegankelijk, maar wij gaan eigenlijk ervan uit om eigenlijk gelovige jongeren te sterken in hun geloof en sterker te laten staan, waardoor dat zij eigenlijk zelf meer als getuigen kunnen door het leven gaan. En automatisch heb je mensen die niet gelovig zijn, die ook binnenkomen, maar die eigenlijk in de groep blenden heel vlug. Maar eigenlijk ons uitgangspunt was om vooral iets te doen voor gelovige jongeren, omdat er heel weinig gedaan wordt voor gelovige jongeren, maar wel bijvoorbeeld bredere activiteiten worden wel dan aangeboden dikwijls, maar wat dat de gelovige jongeren dan niet genoeg diepte of voeding vinden. En daar was wij zagen daar toch wel een echte nood.
Ja, ja. Mooi. En is het ook in het kader daarvan dat jullie vandaag workshops geven en gisteren misschien ook al?
Ja, dus vandaag geven we een workshop rond Alpha, gisteren ook. Uh-huh. En anderzijds hebben we gisteren een workshop gegeven over de jongerenwerking.
Ja. En misschien nog even over de jongerenwerking. Ja, wat zijn zo dingen die jullie de mensen aanreiken? Wat is belangrijk om vandaag de dag met jongeren over geloof te spreken en over geloofsverdieping?
Wel, wij proberen de jongeren handvaten aan te reiken om hun weg in het leven te gaan en de juiste weg te kiezen. Er was onder andere een workshop rond wegwijs. We hebben daar 3 handvaten of kompassen aangereikt voor de jongeren. Eerst en vooral moesten ze wijs op weg gaan. Dat wil zeggen, als je vooruit wil gaan, is het goed om eventjes terug te blikken. En zo leren wij aan onze jongeren dat ze best elke dag een keer het levensgebed doen. Eventjes hun dag overlopen en kijken wat goed en minder goed ging. Dus een terugblik helpt u om de rode draad in uw leven te zien en laat u ook toe om dan de juiste richting verder te gaan. Een tweede handvat is onderscheiding. Op weg komen ze heel veel wegwijzers tegen en die wijzen soms in verschillende richtingen. De vraag is welke weg moeten ze kiezen. De vraag is ook welke weg is voor hen bestemd door God. Om dat op het spoor te komen, hebben wij hem iets meegegeven rond onderscheiding. Wat voelt er goed aan? Wat geeft er rust in uw hart? Dat zal waarschijnlijk de juiste weg zijn. Als het onrust geeft, als het niet goed aanvoelt, is het waarschijnlijk niet de juiste weg. En een derde handvat is niet alleen wegwijzers, maar hij die de weg wijst. En hij die zegt dat hij de weg is, dat is Jezus. En wij geven hen de kapstok mee, what would Jesus do? Als je voor een keuze staat, stel je de vraag, mocht Jezus voor die keuze staan, wat zou hij gedaan hebben? Dat zijn zo de handvaten die wij in deze sessie hebben meegegeven.
Ja, mooi, het valt me daarbij op. Jullie spreken dus over catechese en vorming voor jongeren. Maar de drie vuistregels, de drie handvaten die jullie aanhalen, zijn eigenlijk vooral gericht ook op een heel persoonlijke relatie met God. Het gaat niet zomaar over de theorie, maar in de eerste plaats over het gebed, hè?
Ja, heel zeker. Het gaat eigenlijk echt wel over verdieping. Dus eigenlijk onze drie pijlers waarom we werken in de jongerenwerking, in jou, is eigenlijk rond vorming, verdieping en vriendschap in geloof. Want dat is eigenlijk ook wel een heel belangrijke stimulans voor ons om eigenlijk de gelovige jongeren samen te brengen. Want nu zijn ze dikwijls verspreid en vinden elkaar niet. Of misschien één keer, bijvoorbeeld op een christelijk kamp, maar dat is dan één keer per jaar, twee keer per jaar misschien. Maar dus eigenlijk om op regelmatige basis samen te komen, vinden ze elkaar soms niet zo gemakkelijk. En dus eigenlijk komen wij iedere maand samen, dus op een heel sterke regelmaat. De tweede vrijdag van de maand. Iedereen weet, voilà, de tweede vrijdag van de maand. Ah, dan moet het wel jou zijn.
Ja, ja. Ja. En young adult werking, is ze gelijkaardig, maar dan voor een iets oudere leeftijdscategorie?
Ja, dus de young adults werking is voor 18 tot 25. Dat is eigenlijk ontstaan midden in corona. Onze dochter van toen 20, 21, ja, had het heel moeilijk om met haar vrienden af te spreken via Zoom. Dat lukt wel, maar wat zeg je dan? Dan was het zo, ja, de gesprekken vielen stil. Terwijl dat echt wel gelovige jongeren zijn die echt elkaar daar ook in vinden. En dan, ja, we vonden dat zo erg. En dan hebben we gezegd, laten we ze iets geven om over te spreken. En we hebben eigenlijk een heel eenvoudig concept eigenlijk aangeboden. Dus een Zoom gekocht. Een Zoom platform, zodanig dat ze eigenlijk konden daar samenkomen. En eigenlijk heel eenvoudig, welkom. Dan een input. Op dit moment zijn dat nog altijd de alfa-filmpjes. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Sycamore, is eigenlijk dan meer van uit puur katholieke richting dat aangeboden wordt. Dus we hebben nog veel materiaal. En dan is daarna geloofsgesprek en sluiten we biddend af. Ook altijd heel sterk. Dus de jongvolwassenen mogen ook luidop meebidden. Of iets zeggen in de Zoom. En dan achteraf is er eigenlijk, ja, dikwijls tot over 12 uur. We beginnen om 8 uur. En het is dikwijls tot over 12 dat ze dan nog heel lang nababbelen in de Zoom. Dan hebben ze iets om over te spreken. Ja.
Ja, heel mooi. Ik zou er graag nog verder over praten, maar dat zal voor een latere ontmoeting zijn bij Radio Maria. Ja. Maar ik zou toch nog even een persoonlijke vraag aan jullie willen stellen. Jullie haalden aan, we zijn 28 jaar gehuwd en jullie doen dit nu ook samen. Is geloof in jullie huwelijksleven altijd van groot belang geweest?
Ja, dank u voor deze vraag. We hebben eigenlijk van in het begin dat we elkaar kenden een soort roeping ervaren. Wij vinden dat zelf heel speciaal en we zijn daar heel dankbaar voor. Wij zijn bescheiden mensen, maar toch hebben wij het idee dat God een groot plan met ons had. We hebben dat altijd gevoeld. Dat heeft jaren moeten rijpen. We hebben altijd gelovige engagementen opgenomen, maar wij doen dat altijd samen. Dat is niet makkelijk, hè? Maar we gaan ervoor. En deze roeping kunnen we nu voluit beleven, hè, door onze engagementen wat te bundelen en een naam te geven. Als je iets een naam geeft, dan krijgt het ook nieuw leven. En daardoor is Godspot geboren.
Maaike, Bart, heel hartelijk bedankt voor jullie getuigenis en om even bij ons langs te komen hier in de Radio Maria Lounge of het Missiecongres. Ik wens jullie nog een mooi Missiecongres toe en hoop dan later zeker nog wat langer met jullie in gesprek te kunnen gaan.
Dank u wel.
Zeer graag gedaan.
Daar.
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer voor. Dit is vandaag, het is alles wat je hebt, morgen komt later. En gisteren is alweer weg, dit is vandaag. Met zijn vreugde en zijn pijn, en je hoeft maar één ding te doen.
De volgende persoon die we gaan interviewen is een priester en die hebben we toevallig in onze lounge mogen ontvangen.
En beste luisteraars, de lounge van Radio Maria op het Missiecongres bevindt zich eigenlijk vlak naast de aanbiddingskapel. En gedurende heel het Missiecongres zijn hier ook priesters aanwezig om de biecht te horen. En ik heb zo net een priester aangesproken die daar zit om biecht te horen, maar hij was even vrij. Dus daarom dat ik hem heel even heb uitgenodigd bij ons in de lounge. Ik ga hem vragen zichzelf even voor te stellen. Bonjour, mon père. Merci de nous donner un peu de votre temps. Voulez-vous vous présenter d'abord à nos auditeurs et raconter pourquoi vous êtes ici au Congrès Mission?
Oui, D'abord, je commence par m'excuser de ne pas parler néerlandais suffisamment bien. Dus jammer genoeg kan ik Nederlands niet goed genoeg spreken om de antwoorden in het Nederlands te zeggen. Voilà, je suis jésuite. Je m'appelle Thierry Dobbelstein. Je suis originaire de l'Est de la Belgique. Donc ma deuxième langue, c'est l'allemand. Et pour le moment, je travaille à Paris, donc en France. Et je suis revenu dans mon pays, à Bruxelles, ici pour le Congrès Mission.
Ja, dus hij zegt, ik ben jésuïet en ik ben afkomstig van het Duitsstalige gedeelte van België. Momenteel werkt u in Parijs en hij is nu speciaal voor het missiecongres teruggekomen.
Ja, voor dit weekend. Ja.
Voor dit weekend. En ik ga hem vragen, dus hij hoort de biecht, maar of hij misschien hier ook een workshop of een atelier geeft. Vous êtes ici pour, juste pour la confession? Ou aussi, vous donnez peut-être un atelier?
Alors, pas directement un atelier, mais il y a stand, ou plutôt un groupe de stand qui concernait les activités jésuites et ignatiennes pour l'Europe francophone.
Ja, hij zegt niet zozeer voor een workshop, maar hier is wel een stand waar we de activiteiten van de jezuïeten, de Franstalige jezuïeten in Europa eigenlijk laten zien, presenteren. Ik ga je nou vragen misschien eerst iets te vertellen over het belang van de biecht, waarom hij het belangrijk vindt om hier aanwezig te zijn. En daarna ga ik hem wat meer vragen over de Franstalige jezuïeten. Mon père, vous êtes ici pour confesser les gens. Pourquoi c'est important d'être ici comme père confesseur?
Très concrètement, c'est qu'une fois que je me suis inscrit, il y a 3 jours, et que j'ai précisé que j'étais prêtre, j'ai reçu un courriel me précisant que j'étais invité à m'inscrire pour assurer une permanence ici aux confessions. Yeah. Et il est évident que comme prêtre, c'est quelque chose qui correspond à notre vocation. Nous sommes disponibles pour cela.
Ja, dus hij zegt, ja, heel concreet is het eigenlijk gewoon, ik heb me 3 dagen geleden ingeschreven en omdat ik priester was, hebben ze mij gevraagd om hier biecht te horen. En hij zei, ja, dat is natuurlijk een van mijn taken als priester. En ik zal hem dan toch even vragen waarom de biecht belangrijk is. Oui, c'est un de choses qui sont importantes pour un prêtre, de confesser les gens, mais est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi c'est important de se confesser et aussi que vous êtes présent sur le congrès mission pour cela.
Là, d'abord, je dirais que c'est tout spécialement important pour nous jésuites, comme compagnons de Jésus, parce que nous nous reconnaissons d'abord nous-mêmes comme pécheurs.
Het is in de eerste plaats voor ons als jésuïten belangrijk, omdat wij ons eigenlijk als compagnon van Jezus gezellen van Jezus, onszelf ook herkennen als zondaars.
Tout à fait. Et d'ailleurs, le pape François, c'est une de ses premières interventions quand il était pape. Il a rappelé combien son expérience personnelle était de se reconnaître pécheur, mais de savoir, en tant que pécheur, pardonner et appeler.
Ja. Hij zegt dat het ook een van de eerste dingen was die paus Franciscus heeft gezegd, die zelf natuurlijk ook jezuïet is, dat we onszelf moeten erkennen als zondaars en van daaruit eigenlijk...
Mais des pécheurs qui sont pardonnés et appelés.
Ja, dus we zijn eigenlijk zondaars die door God vergeven zijn en van daaruit ook geroepen.
Tout à fait. C'est d'ailleurs dans la structure même des exercices spirituels de Saint Ignace. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, cette invitation à vivre une retraite de 4 semaines. Mais la première semaine consiste à reconnaître, on va dire, toute la misère de notre vie. Pas pour nous en amoindrir, pas pour nous en désespérer, mais au contraire pour savoir que le Seigneur continue à nous soutenir et à nous aimer malgré cela. Et alors c'est fort de cela qu'on passe en deuxième semaine, c'est-à-dire avec une forme de libération. Ah oui, je ne me réduis pas à ce que j'ai raté dans ma vie, mais le Seigneur me permet de dépasser cela.
Hij zegt ja, en jullie zijn misschien wel bekend met de Ignatiaanse oefeningen. En hij zegt in de eerste week daarvan, van die retraite, wordt er eigenlijk de nadruk gelegd op het erkennen dat we zondaars zijn. Maar niet dat ons volledig te neer moet drukken, want het is ondanks onze zondigheid dat we eigenlijk erg bemind worden door God. En vanuit die bevrijdende ervaring, dat bevrijdend besef, gaan we dan naar de tweede week van de retraite.
Très bien, vous traduisez merveilleusement bien, vous connaissez visiblement.
Oui, j'ai participé, oui, je les ai fait, oui. Mais pas pendant un mois, le programme court des exercices. Oui.
Alors ici, pendant le congrès, il y a cette permanence qui est proposée. Ça tombe bien puisque nous sommes en période de carême Et je pense que, voilà, une fois par an, faire le grand nettoyage, de se dire, tiens, ma grand-mère, elle se caractérisait pendant le printemps de toujours vouloir faire du grand nettoyage de sa maison. Hein. Je pense que c'est l'opportunité que nous avons, à la fois pendant le congrès, mais aussi pendant le carême, de refaire un peu le nettoyage de notre vie et de refaire cette expérience, on va dire, de libération et de recommencer à neuf, comme le jour de notre baptême.
Ja. Hij zegt, ja, we vinden ons nu in de vaste tijd en eigenlijk ook in de lente. En hij zegt, ja, mijn grootmoeder had eigenlijk de gewoonte om in de lente altijd een grote kuis te doen, om zo te zeggen. En ja, het is eigenlijk ook een goede moment in de vaste tijd nu om dat een grote kuis in onze ziel te doen, om zo te zeggen. Mm-hmm. Ja. Merci, mon père. Voulez-vous peut-être raconter encore un tout petit peu sur les activités des jésuites francophones en général?
Oui, alors les jésuites francophones, donc il existe aussi des jésuites néerlandophones, hein,
oui,
qui forment une unité propre avec les Pays-Bas et la Flandre. Oui. Voilà, moi je fais partie de la partie francophone du pays, et donc nous formons une structure avec la France, la Grèce, le Maurice et la Belgique francophone, donc la Wallonie et Bruxelles francophone. Alors les activités, elles sont quelque part très semblables d'un côté comme de l'autre. Il y a quatre préférences apostoliques universelles qui viennent d'être bien déterminées, bien définies par notre ordre religieux, et nous essayons de les vivre dans chacune des parties de notre pays. Je vais vous le dire, mais je vais d'abord vous laisser traduire cela.
Hij haalt even aan, zoals jullie weten, is het natuurlijk ook de jezuïeten van het Nederlandstalige gebied. Dat is de jezuïeten van de Lage Landen, dat is Vlaanderen en Nederland samen. En zo heb je ook de jezuïeten van het Franstalige gedeelte. En dat is Wallonië, maar ook Frankrijk, Griekenland,
Saint-Mauritius.
Mauritius, oké. Okay. Ja, ja. Samen. En hij zegt, wij hebben eigenlijk vier pijlers van ons apostolische leven. En hij gaat die ons dadelijk meedelen.
Voilà, la première, c'est de montrer le chemin vers Dieu. Tout spécialement par les exercices spirituels et le discernement.
Ja, hij zegt de eerste is de weg naar God toe wijzen aan de mensen in de eerste plaats door de geestelijke oefeningen en de onderscheiding.
Et ça se fait à l'heure actuelle par toute une série d'apostolats numériques. Hein. Il y a une série d'applications qui existent et qui nous aident à prier à partir de notre vie et donc de découvrir Dieu dans notre vie. Pas à l'extérieur de notre vie, mais dans notre vie. Et puis il y a naturellement des centres spirituels qui existent. En Wallonie, il y a le centre de la Perelle à Wépion près de Namur. En Flandre, il y a c'est plutôt du côté de Drongen ou bien aussi à Amsterdam qu'il y a une activité assez importante.
Hij zegt dus, daar hebben we middelen voor natuurlijk, zowel dingen die de mensen thuis kunnen gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld een applicatie om de mensen te helpen bidden en God te ontdekken in hun concrete leven. Maar we hebben natuurlijk ook vormingscentra. Voor de Franstalige jezuïeten in België is dat tegen namen. Maar bij de Nederlandstalige heb je een centrum in Drongen en natuurlijk ook in Amsterdam in Nederland.
La deuxième préférence apostolique est de marcher avec les pauvres et les personnes qui sont blessées dans leur dignité. Nous avons des activités de nouveau qui sont centrées à l'heure actuelle sur les réfugiés tout particulièrement, et l'actualité nous montre de combien c'est important par le JRS, mais aussi par des centres sociaux qui montrent que notre foi, elle doit toujours s'engager dans une vie sociale, un engagement politique aussi qui change les structures et qui fait que nous prenons l'évangile vraiment au sérieux dans notre vie.
Yeah. De tweede pijler, zegt hij, is om het concreet nabij zijn van de arme mensen of mensen in nood. Hij zegt, ja, nu in de huidige actualiteit, vooral ook de vluchtelingen. Hij zegt, als christen moeten we ook heel geëngageerd zijn in het concrete sociale leven. En er zijn voor de mensen en ook eigenlijk zelfs in de politiek.
Et vous avez entendu, c'est avec les pauvres, mais aussi avec les personnes blessées dans leur dignité. Et hélas, nous prenons conscience depuis quelques années que certaines personnes ont été blessées dans leur dignité aussi par l'Église elle-même, par des prêtres et des religieux, des jésuites en particulier. C'est une partie de mon activité, c'est de rencontrer des personnes qui ont été victimes d'abus et de les accueillir et d'essayer de refaire un chemin avec elles de réparation d'abord et de reconnaissance de nos torts, et aussi par là de reconnaître ou de restaurer, d'aider à restaurer leur dignité.
Ja. Hij zegt dus naast de armen ook, benadrukt hij dat ze er ook zijn in de nabijheid van de mensen die gekwetst zijn in hun menselijke waardigheid eigenlijk, bijvoorbeeld ook door de kerk. Hij zelf begeleidt ook mensen die slachtoffer zijn geweest van misbruik en hij probeert hen nabij te zijn en een weg van heling eigenlijk met hen te gaan.
La troisième préférence apostolique est de marcher avec les jeunes, d'accompagner les jeunes dans la construction d'un monde plein d'avenir. Et là, vous comprenez que nous avons toute une série d'écoles, c'est bien connu, hein, les jésuites ont fondé un bon nombre d'écoles, et c'est dans nos institutions scolaires, dans les universités que nous avons fondées, mais aussi dans l'apostolat des jeunes, d'être avec eux, et parfois même de nous laisser entraîner par les jeunes dans la construction d'un monde, un avenir meilleur.
Yeah. Hij zegt ja, ten derde is er voor ons ook een groot belang om de jongeren nabij te zijn. Zoals je misschien wel weet, hebben de Jezuïeten heel veel scholen. Dus op die manier zijn ze de jongeren nabij en ook universiteit, ook hoger onderwijs. Maar daarnaast is er ook echt concrete werking met de jongeren en met de bedoeling eigenlijk om open naar de toekomst te kijken, om een betere toekomst ook samen met hen op te bouwen.
Et la quatrième préférence apostolique universelle est celle de collaborer avec d'autres pour la sauvegarde de la création.
De vierde préférence apostolique universelle, je ne sais pas très bien comment traduire accurément. De vierde, hij zegt apostolische universele voorkeur eigenlijk,
ja,
préférence.
Ja,
oui.
Ja.
Hij zegt om ook zorg te dragen voor de schepping.
Voilà. Et avec d'autres, bien entendu, et c'est peut-être des lieux justement où nous faisons l'expérience que nous sommes parfois entraînés par d'autres, même d'autres qui ne se disent pas toujours chrétiens et qui nous montrent que, comme chrétiens tout particulièrement, nous avons à nous engager pour la sauvegarde de la création.
Ja, en hij zegt, het is juist als christen belangrijk om ons in te zetten voor het zorg dragen voor de schepping.
Oui. Voilà, et d'y être entraîné par d'autres qui parfois ne sont pas chrétiens.
En om ons daar ook door anderen toe te laten bewegen die soms ook geen christen zijn. Mon père, merci beaucoup de nous donner un peu de votre temps. C'est très intéressant ce que vous nous avez raconté. Et nous vous souhaitons encore un beau dimanche sur le congrès mission. Et après, vous retournez à Paris,
je crois. Voilà, oui. Ce soir, je reprends le train pour retourner à Paris. Voilà.
D'accord.
Mais ça fait toujours du bien d'être dans son pays.
Oui. C'est pas pour... c'est limité dans le temps que vous restez à Paris ou
Oui. Ben, de toute façon, toutes les activités que, comme jésuites, nous exerçons, elles sont toujours limitées dans le temps, puisque nous faisons un feu au fait d'être disponibles par l'obéissance. Nous répondons aux appels particuliers et nous pensons aussi que c'est par nos supérieurs que nous voyons là où nous pourrons être le plus utile. Et donc, régulièrement, nous recevons de nouvelles missions. Je recevrai probablement une nouvelle mission dans quelques mois.
Oui, donc hij zal vanavond terugkeren naar Parijs, maar hij zegt, als jésuïte, zijn we natuurlijk ook... leggen wij de gelofte van gehoorzaamheid af. En het is altijd beperkt in tijd, de taken die we krijgen. Dus ik ben nog enkele maanden in Parijs en dan wacht mij een nieuwe taak. Per Dobbelstein, voilà, c'est ça?
Ja. Thierry is beter dan pater.
Oké. Hartelijk dank, Thierry, voor
voilà, très volontiers en dank u.
Be still, my soul, the wind and
Be still, my soul. The hour is hastening on. When we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief, and fear are gone. Sorrow for God, love's purest joy is restored. Tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last.
We hebben dan op een gegeven moment 3 jongeren ontvangen in onze lounge die ons kwamen vertellen over Magnificat 90 en Exodus 90. Een initiatief waar heel veel jongeren zich hebben bij aangesloten. Ze vertellen jullie in dit interview meer over dit initiatief.
En op dit moment, beste luisteraars, zijn al onze stoelen van de lounge van Radio Maria of het missiecongres bezet. We hebben hier 3 gasten. Eigenlijk hebben we 2 daarvan al op Radio Maria gesproken. 1 op regelmatige basis, 1 is 1 keer. Ik heb hier naast mij Emeriek en onze collega Michael Rodenbach. En ook nog Britta. Ik weet niet of jij al te horen bent geweest op Radio Maria, dus dat is nu voor de eerste keer. Dank jullie wel voor jullie komst. Jullie hebben ook een workshop gegeven hier op het missiecongres. Willen jullie jezelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars en dan ook spreken over jullie aanwezigheid hier over het missiecongres?
Voilà, ik ben Emeriek Goossens. We hebben hier een kleine workshop gegeven over Exodus en Magnificat. En ik ben dus nu bezig, sinds een 60-tal dagen nu, denk ik. Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt met Exodus 90. Dus dat is een... Voilà, daar gaan we wel meer uitleg over geven, maar dus op weg naar Pasen eigenlijk. Voilà. Ja.
En ik ben Britta Hansen en ik ben net zoals Emeriek al zegt, sinds januari op weg met een groep vrouwen op weg naar Pasen. En bij ons heet dat dan Magnificat 90.
Ja, we hebben er op Radio Maria aandacht aan besteed, net voor de aanvang van deze editie die op 17 januari dan begonnen is. Maar uiteraard gaan er heel veel mensen niet weten waar het over gaat. Dus ik zou graag hebben dat jullie een beetje toelichten wat dat is. Michael, jij doet ook mee aan Exodus 90. Geef jij de workshop ook mee eigenlijk?
Ik heb de workshop zelf niet meegegeven, ik heb meegeluisterd.
Je hebt meegeluisterd.
Het was een mooie uitwisseling tussen de mensen die dan Magnificat volgen en Exodus en dan een enkeling eigenlijk die wel interesse had.
Ja, misschien eerst een korte voorstelling. Hoe hebben jullie het in de workshop aangepakt? Misschien kunnen jullie dat kort overdoen. Wat is het precies, hè? Exodus 90 en Magnificat 90?
En beide programma's zijn er eigenlijk op gericht om in 90 dagen te groeien in de relatie, in de liefde tot God en daarmee ook in de relatie tot de ander. En zij doen dat aan de hand van 3 pijlers. Pijler 1 is het gebed. Pijler 2 is de ascese of een aantal disciplines, het vaste. En pijler 3 is de gemeenschap.
En het is een programma, dat geldt voor beide programma's, maar het zijn wel onderscheiden programma's. Het ene is echt specifiek voor vrouwen, het andere specifiek voor mannen.
Ja, dus het is wel een duidelijk verschil. Er zijn heel veel gelijkenissen, de insteek zit wel een klein beetje anders, omdat mannen nu eenmaal andere dingen nodig hebben dan vrouwen. Er is een verschil in de teksten die gelezen worden, bijvoorbeeld, de reflecties. Er is een verschil in de ascetische puntjes ook. Maar er zijn ook heel veel gelijkenissen. Ik denk dat wat misschien interessant kan zijn om te zeggen, is dat Exodus 90 eigenlijk een Amerikaans programma is, dat begonnen is, denk ik, een 10-tal jaar geleden. Misschien is dat al te veel terug. Maar door een aantal seminaristen die had het gevoel hadden van oké, wij zitten hier aan zoveel dingen vast in ons leven, die ons vasthouden, waar we afhankelijk van zijn. en die ons eigenlijk belemmeren in onze zoektocht naar God, in onze relatie tot God, in onze relatie tot de ander. Hoe kunnen wij in ons seminarie zijn dan, hoe kunnen we daarmee aan het werk? En dan zijn ze begonnen met dat programma, dus 90 dagen op weg naar Pasen. En dat was voor hun een groot succes. En dan zijn ze dat beginnen uitdragen. Hebben ze daar iets van gemaakt. En dat is dan Exodus 90 geworden. En sindsdien heeft zich dat verspreid wereldwijd. En is er dan sinds kort ook dus een vrouwelijke variant van gekomen. Die wel degelijk inderdaad ook verschillen heeft. Het is niet gewoon een copy-paste van het Exodus-programma. Het is echt wel een onderscheiden weg, ja.
Ja, want als ik het goed heb, dus Exodus 90 is eigenlijk ontstaan in Amerika, of in Noord-Amerika, en Magnificat 90 is eigenlijk heel dicht bij ons tot stand gekomen.
Ja, dat klopt inderdaad. Dus, het is eigenlijk ontstaan in een groepje vrouwen die ook op zoek waren naar meer diepgang in hun leven en hoe kunnen we dit nu in ons dagelijks leven als student zijn, of als werkende, of als moeder te werk stellen. En ze zijn begonnen in een klein groepje en dan hebben ze dat eigenlijk uitgewerkt naar pilootgroepen. En nu is het de eerste cohort van het volledige gelanceerde programma dat nu bezig is. Ja,
ja, want het is dan in kleine groepjes, zowel wat Exodus 90 als Magnificat 90 betreft. Maar er is ook wel een soort, is er communicatie met de verschillende groepjes? Hebben jullie er een beeld van met hoeveel mensen jullie nu op weg zijn op Exodus 90 en Magnificat 90? In het Nederlandse taalgebied misschien?
We dachten dat we er een beeld van hadden. Het blijkt dat nu op het missiecongres dat het ons beeld toch te, ja, dat we toch wat groepen blijkbaar over het hoofd hebben gezien die wel bestaan. Alleen dat is ook de moeilijkheid. Ik denk dat misschien langs de meisjeskant iets gemakkelijker is, langs de vrouwenkant iets gemakkelijker is om er een beeld van te hebben, omdat het een kleinere. Allee, het is ook vanuit Nederland gestuurd, maar vanuit Exodus we hebben enkel een beeld van de groepen die samen met ons gestart zijn. Maar er zijn blijkbaar echt nog wel een heel aantal groepen parallel bezig. Ja.
Ja, ja. Dus we spreken wel over heel wat groepjes. Bij de vrouwen misschien, denk ik, in totaal gaat het toch over meer dan 100 deelnemers?
Rond de 200 inderdaad, 200. In Nederland en België, ja.
Ja. En ja, bij de mannen een gelijkaardig aantal. Of je kan eigenlijk zeggen dat je het zicht verloren bent sinds het muziekcongres.
Ja, wel, voilà. Waar wij bestaan van afweten is denk ik 40 man. Dus dat zijn een zestal groepjes, zoiets. Maar ja, er is dus blijkbaar nog, er is nog een wereld ernaast, blijkbaar. Ja, ja. Maar dus, er zijn nog andere groepen ook, ja.
Op zich is het een interessant moment om met jullie in gesprek te gaan, want twee derde van het traject voor dit jaar naar Pasen toe ligt al achter ons. Wat zijn jullie indrukken tot nu toe? Hoe valt het mee? Hoe is het al geweest?
Ja, voor mij is het de tweede keer dat ik de Exodus doe. En ik heb er al wat over gesproken in de eerste interview en dan dacht ik van ja, ik heb er niet zoveel zin in, nee. Het is meer iets om te doen, zo ja, op een scharniermoment in je leven, wat dat voor mij wel het geval was. Maar ja, als je het dan voor de tweede keer doet, dan zijn er toch nieuwe dingen die mij opvallen. Bijvoorbeeld nu zijn de passages, of gaan de passages over het bouwen van de ark. En dat zijn heel precieze passages. Dit soort linnen, gouden ringen, cederhout of acaciahout. En de reflectie daarbij ging eigenlijk niet precies over waar ik dan aan dacht, maar het lijkt ergens die passages tonen aan dat God op heel precieze en concrete manieren ons oproept om dingen te gaan doen. En dat ervaar ik nu nog veel meer dan de vorige keer.
Dat je dat ook beter kan onderscheiden in je dagelijks leven dan de concrete dingen waartoe we opgeroepen worden?
Beter kunnen onderscheiden, ook doordat er al veel rommel uit ons leven is verdwenen, laat ons zo zeggen. En ja, inderdaad, doordat je dan ook samen met God die weg gaat, er komen initiatieven op je pad, en dan is ze van, ja, als ik het niet doe, dan gebeurt het misschien niet.
Ja, ja.
Of een gesprek, en dan, ja, want Exodus is ook tijd nemen voor gebed. dat je dan in je gebed echt ervaart van, daar roept God mee.
Ja. Dus ook het is eigenlijk niet af te raden dan om het twee keer te doen.
Ik laat dat volledig over aan elk persoon om dat te onderscheiden. Maar voor mij was het wel echt de juiste keuze om het opnieuw te doen. Ik zou zeggen, een voorwaarde is dat je een duidelijke waarom hebt om het te doen. Dat je niet zegt van jaar in jaar uit, ja, ik voel me daar goed bij, ik voel me goed bij die groep, ga dat doen. Als je geen duidelijke waarom hebt, dan zou ik het afraden.
Ik zie jullie instemmend knikken, Emmerik en Britta. Voor jullie is het wel de eerste keer dat jullie eraan deelnemen? Of ook niet?
Voor mij is het ook al de tweede keer. Ja, ik heb het vorig jaar ook meegedaan. Michael en ik zaten samen in een fraternity van 12 man die we dan in twee hadden gesplitst. Maar dit jaar opnieuw. Ook weer een beetje... het is weer iets helemaal anders. Het is niet dat je twee keer Exodus kunt meemaken met hetzelfde gevoel, blijkbaar. Er zijn weer andere twijfels die naar boven komen, andere geloofskwesties, andere punten in mijn dagelijks leven waar ik van ben van, hier moet ik effectief aan werken. En dat te kunnen delen met de fraternity, dus met onze groep, met uw persoon die uw anker, dat het dan persoonlijk voor u verantwoordelijk is, daarmee delen, dat is heel sterk. En dat helpt me wel.
Ja. En Britta, hoe is jouw indruk? Is voor jou eerste keer of ook al... Nee, tweede keer kan niet, want het bestaat nog maar sinds dit jaar. Ja.
Het is inderdaad de eerste keer. Ik wist dat het in de maak was. En ik heb heel lang eigenlijk afgewacht van, wanneer gaan ze het nu lanceren? Dus toen het gelanceerd was, ook eigenlijk zonder twijfel geweest en direct op zoek gegaan naar een deelgroepje. Maar die deelgroep is wel echt wat het zo mooi maakt. Want ik denk dat we ons allemaal wel kunnen voorstellen, het is 1 januari of een andere datum, een belangrijke datum, ik neem weer bepaalde voornemens. En een week later beseffen we, het is weer niet gelukt of ik moet weer opgeven of et cetera. En nu, 90 dagen lijkt heel lang, het zijn ook redelijk veel disciplines, maar net doordat je weet, ik doe het niet alleen, ik heb die buddy of dat anker, ik heb mijn deelgroep, maakt dat we samen op weg kunnen gaan in die relatie met God.
Ja, dus het is een aanrader en een mooie ervaring. En ja, er zal waarschijnlijk nog wel wat in het verschiet liggen, hè, de komende 30 dagen. Dank jullie wel om even bij ons hier te komen. Ik wou tot slot nog vragen wat jullie indruk hier is van het missiecongres, want het is de eerste editie die hier in België doorgaat.
Ja, ik vind het heel, heel zot. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik ervan moest verwachten. Maar ik ben echt blij dat ik geweest ben. Ik ben gisteren al even afgekomen voor een 4-5 uur. En het was fijn om zoveel mensen samen te zien. Zoveel mensen samen te zien bidden, te zien getuigen, te zien uitwisselen. Gewoon blij zien te zijn, vreugdevol. Dat ze een geloof delen. En je ziet wel dat er een enorme kracht van uitgaat. Dus dat vind ik sterk. Ik ben nu ook zelf heel gemotiveerd om het verder te verkondigen. Ik weet niet of er een volgende editie komt volgend jaar. Maar,
het ligt nog niet vast, maar er is zeker sprake van.
Voilà, om daar zoveel mogelijk mensen voor uit te nodigen, ben ik wel gemotiveerd voor. Vandaag was ook mooi. Dus het is echt... voilà. Maar dus er mogen zeker meer Vlamingen komen ook.
Ja. Er is een deel Vlamingen, maar ik denk dat het over 30% tegenover 70% gaat. Wat op zich al niet slecht is in Brussel. Michael, jij bent hier eigenlijk vandaag in onze lounge, zou je kunnen zeggen, in drie gedaanten. Hè? Als deelnemer aan Exodus 90, als Radio Maria-presentator, maar ook als medewerker, vrijwilliger aan dit missiecongres. Wil jij misschien ook wat delen over je indrukken? En ook misschien wat vertellen over je inzet hier op het missiecongres?
Dus ik ben erbij ingerold door Stefanie Segers, die me heeft aangesproken. En Stefanie Segers en Felix de Bie, dat is zo'n beetje het powerkoppel aan de Nederlandstalige kant. Die hebben enorm veel werk verzet de afgelopen maanden en ook nu nog altijd tijdens het congres. En het ontroert me echt.
Er een heel grote inzet eigenlijk achter zit om dit allemaal mogelijk te maken. Want als je als deelnemer meedoet, lijkt het allemaal zo evident, maar er zit altijd een heel grote organisatie achter. Britta, heb jij al iets kunnen meepikken? Ja, je hebt natuurlijk de workshop gegeven, maar wat zijn jouw indrukken?
Ik denk dat ik me wel mag aansluiten bij wat de heren al gezegd hebben, dat het een ongelooflijke versterking ook wel is van het, van mijn geloof persoonlijk om voor het eerst in 2 jaar of in meer dan 2 jaar weer met zoveel mensen samen te mogen komen en gemeenschap te vormen.
Ja. Ja, en het stralend weer, denk ik, dat we toch ook mogen zien als een teken van dat gezegend is door hierboven. Hè? Het is al een mooi weekend geweest. Ik dank jullie alle drie hartelijk om even tijd te maken voor dit gesprek. En ik wens jullie nog een heel mooi verder verloop van het missiecongres toe en van jullie tocht op weg naar Pasen. Hè?
Bedankt.
Dank je wel.
Van al uw goedheid wil ik blijven.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze vijfde en laatste terugblik op het missiecongres dat dit weekend van 18 tot en met 20 maart heeft plaatsgevonden in de basiliek van Koekelberg. Zoals ik het reeds heb vermeld, zijn er enorm veel jongeren die dit initiatief hebben genomen en zich hebben ingezet om dit weekend waar te kunnen maken. Het was een hartverwarmend weekend om te zien dat zoveel jongeren Christus centraal willen plaatsen in hun leven en Christus willen blijven volgen. Jullie mogen zeker reacties doorgeven op de verschillende uitzendingen, interviews over het feit dat jongeren dit evenement organiseren en wij geven dat heel graag door aan de organisatie van het Missiecongres 2022. Het was een eerste keer in Brussel. We gaan zeker jullie op de hoogte houden, moest dit evenement opnieuw plaatsvinden in de komende jaren, dan zal Radio Maria zeker aanwezig zijn. We houden u verder op de hoogte. We wensen jullie nog een zeer mooie avond toe. Zo dadelijk om 9:30 zullen we de complete bieden, de dagsluiting. En daarna kan u luisteren naar het programma Heilige Getuigen en dan Catechismus. Nog een zeer fijne avond gewenst, samen met Radio Maria.